Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Er wordt wel eens gezegd, als mensen elkaar ontmoeten, dan is de eerste indruk bepalend. En die eerste indruk, die is bepalend voor het beeld dat je hebt van die persoon. Dat is een aardig iemand. Die is erg dominant hoor. En dat is zo'n eigenwijze. En die is zorgzaam. En je hebt er ook die zeggen, die persoon is bescheiden. Nou, ga zo maar door. En het is heel erg moeilijk om dat beeld daarna nog te veranderen. Dat is voor de jongelui en misschien ook voor ouderen goed om te weten als je een sollicitatiegesprek bij moet wonen. En we kennen dat allemaal. Dat je merkt dat iemand een beeld van je heeft dat helemaal niet klopt. Dat je denkt of zegt, ja, maar zo ben ik niet. En dat die persoon dan één karaktertrek verabsoluteert en andere totaal over het hoofd ziet. Of dat je merkt dat iemand er net naast zit en naar dingen uit jouw leven vraagt die voor jou eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol spelen. En hoe vaak zal het niet voorkomen dat je er zelf de oorzaak van bent dat het ander zich niet recht gedaan voelt door jouw beeld van hem of haar. We kijken wat dat betreft vaak heel erg alleen maar tegen die buitenkant aan. Zonder de tijd te nemen iemand werkelijk te leren kennen. En soms zijn we, als we nou heel eerlijk zijn, en ze hebben ook helemaal niet echt geïnteresseerd in een ander. Wie die is of wat die doet. We hebben een beeld van die persoon op grond van een paar indrukken. Nou, dat is het dan. Het zal duidelijk zijn voor ons allemaal dat er voor een werkelijke ontmoeting met iemand meer nodig is. Dan moet je bereid zijn voor elkaar open te staan. Bereid zijn je eerste indrukken bij te stellen. Je moet geïnteresseerd zijn in die ander en openstaan voor wat hij of zij over zichzelf zegt. In plaats van dat je er aan de buitenkant, van de buitenkant maar tegenaan blijft kijken en zelf je beeld vormt. Je moet recht doen aan het gegeven dat een persoon altijd nog weer meer is dan wat hij of zij aan een ander laat zien. Kijk, dan ontstaat er echte communicatie. En als ik dit zeg en jij denkt en voelt, ja, dat is toch wel prettig als jouw recht gedaan wordt. Als iemand niet op grond van een paar indrukken een oordeel over je velt, maar bereid is om je echt te leren kennen en jou laat zeggen wie je bent. Als je nu misschien ook de boosheid, de ergernis, de irritatie voelt, dat vaak zo anders gaat. Dat mensen etiketjes plakken, slordig zijn, liefdeloos zijn, haastig zijn, ongeïnteresseerd zijn. Als je dat begrijpt, dan kun je misschien de taal begrijpen die God gebruikt in Psalm 50. Want de verontwaardiging waar God in deze psalm uiting aan geeft en zegt, u beeldt u in dat ik geheel en al ben als u, zo zegt de NBG het. En wat we gelezen hebben, je denkt toch niet dat ik ben als jij? En met die zin hebben we de kern van de Bijbel te pakken. En ook de kern van deze psalm. Schep niet een beeld op grond van je eigen gedachten over God. Vanuit je eigen menselijke beleving. Vanuit jouw ogen, vanuit jouw optiek. Want God is anders. Laat hij zelf zeggen wie die is. Zodat je telkens weer je beeld bij kunt stellen. Tenminste, als je God echt wil leren kennen. En echte communicatie met hem wil hebben. In feite hebben we dus niet alleen de kern van de psalm te pakken, maar ook de hele Bijbel. De Bijbel is het boek waarin God zichzelf openbaart. Waarin hij alle beelden die we van hem hebben op losse schroeven zet en laat zien, nee, zo ben ik niet, ik ben anders, zo ben ik. Ja, de Bijbel begint zo onopvallend wat dat betreft, hè, als ik het zo mag zeggen. Hè, want wat staat in Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God hemel en aarde. God? Welke God? Maar dan volgt de openbaring van wie deze God is. Wat bij hem hoort en wat niet bij hem hoort. Hij schept mensen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Maar als die mensen als God willen zijn, buiten hem om willen gaan, zondigen, dan zegt God, nee. Nee, ik ben God en jullie zijn mensen. Dan zet hij ons op onze plaats. En zo gaat het de hele Bijbel door. Israël, dat moet leren dat God een heilige God is. Dat ze met hem mogen omgaan, maar alleen als ze hem als de heilige God vereren. En hem centraal stellen. En Jezus is gekomen met dit ene doel om te laten zien wie God is. Om alle beelden die wij mensen maken van God, om weg te halen. En te laten zien, zo is God. Zo is de Vader. De hele Bijbel is één openbaring wie God is. En om ons te leren geen beelden van hem te maken. We hebben dat in die wet ook gelezen. Geen beelden van hem te maken, maar hem te ontvangen zoals hij is, zoals hij zichzelf laat zien. En dan kom ik bij het gebed. Want dat is niet alleen de plek waar we God ontmoeten, waar we met God spreken, maar ook de plek waar we leren om God als God te ontmoeten. In het gebed moeten we leren om God te laten zeggen wie hij is. Anders dan zul je het onherroepelijk merken. Geen echte communicatie, geen contact. In feite ben je dan tegen jezelf aan het praten. Net zoals er pas een echt gesprek ontstaat als je een ander laat zeggen wie hij of zij is, in plaats van je eigen beeld van die persoon te scheppen op grond van een paar indrukken. God is zo groot. Hij is als persoon zo groot dat al onze kennis van hem, al onze indrukken, alles wat we denken van hem te weten, altijd weer beperkt is. Altijd weer achterblijven bij de geweldige werkelijkheid. En pas als je bereid bent God te laten spreken, dan pas zul je hem werkelijk gaan ontmoeten. Maar dan moet je hem laten zeggen wie die is. We zullen een aantal dingen uit Psalm 50 naar voren halen om dat te illustreren. Allereerst die geweldige verschijning van God waarmee de psalm begint. God gaat spreken, maar dat betekent meer dan een toespraak houden hoor. Nee, het betekent dat hij zichzelf laat zien. Dat hij zichzelf laat zien in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid. Dat hij scheiding maakt tussen wat bij hem hoort en wat niet bij hem hoort. De psalm zegt in vers 4 dat God gaat richten. En in vers 5 dat God rechter is. En bij richten En recht spreken wordt scheiding maken. Oordelen. Die hele beschrijving doet denken aan Gods verschijnen aan het volk Israël op de Sinaï in Exodus 19. Toen verscheen God als de heilige God. Niet om een wetboek aan Israël te geven, maar om zichzelf te geven. Zichzelf te geven aan een volk dat net als hij heilig zou zijn. Israël zou door de verschijning van God moeten leren dat God heilig is. En dat ze zijn heilig toegewijd volk zullen zijn. De vrees voor God zou op hen gelegd worden. En die vrees, dat is wel bekend, dat is niet angst. Angst die een slaaf van je maakt. Maar vrees is, dat doet je afzien van je eigen ideeën. Je eigen invulling. Nee, het is vervuld worden met God zelf. Met eerbied. En hetzelfde zien we in Hebreeën 12. Waar de nieuwtestamentische christenen worden opgeroepen om God te vereren zoals hij is. Op een manier die hem wel behagelijk is. Met eerbied. Met ontzag. Want zo staat er dan, onze God is een verterend vuur. En zo zal Jezus Christus ook eenmaal verschijnen. Bij zijn wederkomst. Als een bliksemflits. Voor iedereen zichtbaar. Dan komt hij in al zijn heerlijkheid. Om scheiding te maken tussen wat bij God hoort en wat niet bij God hoort. Als God verschijnt, is dat altijd een geweldige gebeurtenis. Omdat God anders is dan we denken. Omdat hij geweldiger is, majesteitelijker, liefdevoller. In Psalm 50 verschijnt God op deze manier, om te spreken in vuur. Hij verschijnt als een rechter die het kwaad wegdoet. Ja. Kwaad wegdoen, om welk kwaad gaat het dan? Het gaat om het kwaad dat Israël doet in de offerdienst. Ja, dat is ook iets om bij stil te staan. Het gaat hier niet om mensen die God niet kennen, maar juist om mensen die zich gelovigen noemen. De psalm heeft het over Gods gunstgenoten en over de goddelozen. Maar die goddelozen, dat zijn geen atheïsten. Het zijn mensen die bezig zijn met de wet, met het brengen van offers enzovoorts. Het zijn mensen die het hebben over God en het verbond dat hij met hen gesloten heeft. De psalm, die tekent hun levensstijl. Hoe ze zondigen tegen de 10 geboden. Het belangrijkste is nu dat het niet gaat om mensen die leven buiten Israël, heidenen. Nee, het zijn Israëlieten. Het zijn mensen die God kennen, die God vereren. En dat is nou het kwaad. Dat is nou het kwaad waar God hen op aanspreekt. Ze vereren hem op de verkeerde manier. Ze denken God te kennen. Maar in feite hebben ze geen idee wie hij is. En wat hij werkelijk van de mens vraagt. Ze denken dat hij is als zij. Ze lijden aan de zonde van de inbeelding. God is zoals ik denk dat hij is. En daar heb je het nou. Daar heb je het nou. God kennen. Hem vereren. Maar ken je God werkelijk? Of heb je alleen maar een beeld van hem op grond van je eigen ideeën en verlangens? Ben je werkelijk de God van hemel en aarde aan het vereren? Israël was druk bezig met de offerdienst, zoals die door God via Mozes aan het volk gegeven was. Om verzoening te doen over hun zonde, om vrede met God te ontvangen. God wilde omgaan met zijn volk. Maar God spreekt nu zijn oordeel uit over deze offerdienst. Niet omdat die offerdienst in zichzelf verkeerd is, want God had die zelf ingesteld. Maar omdat er verkeerd mee werd omgegaan. Bij Israël was het idee binnengeslopen dat God die offers nodig had. Dat God ervan afhankelijk was. En dat heeft een achtergrond. Bij het heidendom buiten Israël, en je ziet dat ook bij verschillende volken die nog niet zo ontwikkeld zijn. Bij het heidendom buiten Israël betekende het offer het voeden van de goden. En zolang jij nou maar die goden offerde en daarmee voedsel gaf, nou, dan ging het goed. Dan waren ze je welgezind. Je moest ze niet laten verhongeren door ze geen offers te brengen, want dat zou je zeker merken. Dat was het idee. Goden, die moet je iets geven, voedsel, zodat ze op hun beurt jouw geluk en voorspoed kunnen brengen. En dat is het idee, heel subtiel, ook in de offerdienst van Israël geslopen. Dat blijkt uit deze psalm. Het idee, God heeft iets van ons nodig. We moeten hem wat geven, zodat hij ons kan zegenen. Hij is afhankelijk van onze offers. En wij moeten hem wat aanbieden. Doet een klein beetje denken aan het idee van de goede werken. Ze maakten van God een afhankelijke God die mensen nodig heeft. En dan zegt God, heb ik die offers nodig? Wie denk je wel dat ik ben? Ik ben de God van hemel en aarde. Alles is van mij. Al zou ik stierenvlees eten, al zou ik bokkenbloed drinken, dan nog zou ik jullie daar niet voor nodig hebben. Dat is misschien wel een van de meest rauwe beelden uit het Oude Testament, dat vers 13. Eet ik soms stierenvlees of drink ik bokkenbloed? Maar God gaat daarmee in op het verkeerde denken van Israël. Alsof hij iets nodig had dat alleen mensen hem kunnen geven. Maar dat is het niet. Dat is het niet. God is veel groter dan dit. En dan komen we bij de belangrijkste aansporing van deze psalm. Vers 14 en 15. Offer God lof. Betaal de Allerhoogste uw geloften. Roep mij aan ten dagen van de benauwdheid. Ik zal u redden en u zult mij eren. Kijk, dat is God die spreekt als rechter. Alle verkeerde ideeën over hem, alle beelden over hem, worden in één machtige uitspraak opzij geschoven. Dat is het. Offer aan God. Nee, niet alsof je hem iets te geven hebt. Maar offer hem lof. Prijs hem om wie hij is. Die machtige God. Want hoe het wenden of keren, voor God staan wij met lege handen. We kunnen hem niks aanbieden. Ja, de armoede van ons leven, ja. De leegheid. De afhankelijkheid van zijn genade. Dat is het moment waarop je God ontmoet. Als alles wat je hem zou willen aanbieden uit je handen geslagen wordt. In je momenten van zwakte, van benauwdheid. Als je hem aanroept, als je zijn hulp inroept. En dan komt hij als God. Ik zal u redden. Zo zul je Gods heil zien. Zo zul je God in al zijn heerlijkheid zien. Zoals ook het slotvers, vers 23 zegt. En ik heb daar de vertaling uit het boek van genomen. Wie mij eert en looft, brengt het ware offer. Zo vindt hij vanzelf de weg aan het eind waarvan ik hem mijn redding zal tonen. In psalm 51, de psalm die volgt op deze psalm, daar wordt hetzelfde gezegd. Dat wordt hetzelfde. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart, zult u God niet verachten. Ja. Ja, dan ontstaat er echte communicatie tussen God en ons. Als je hem ziet als je redder, als degene die je tegemoet komt om je te zegenen, als je hem gaat loven en prijzen om wie hij is, dan openbaart God zich. Het laatste waar ik op wil wijzen, dat is die eigenaardige combinatie in vers 14 en 15. Daar staat dus dat we God lof moeten offeren en meteen erachteraan roept mij aan op de dag van de benauwdheid, heel kort door de bocht vertaald, prijs God juist als je hem niks aan te bieden hebt, als je zijn hulp nodig hebt, als je leeg bent. Dat klinkt misschien vreemd, maar dat is toch een manier van werken van God. Laten we nou maar eens eventjes terugdenken aan de discipelen na de opstanding van Jezus. Dan staat er dat vlak voor Jezus naar de hemel ging, hè, afgelopen donderdag hebben we dat nog weer herdacht, dat ze hem gingen aanbidden. Maar dat sommigen twijfelden. Er was twijfel op dat moment. Sommige discipelen, ja, die wisten zich geen raad met de wonderlijke gebeurtenissen na Jezus' opstanding. En wat lezen we dan? Dan lezen we dat Jezus het zendingsbevel geeft. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Zie je het? Jezus zegt, twijfel jij discipel? Dan maak ik van jou een apostel. Ben je in verwarring? Dan stuur ik je de wereld in met het evangelie. Dat is een manier van werken van God. Heb je moeite met geloven? Ga dan Bijbel lezen. Laat je Gods woord verkondigen. Kun je niet bidden? Roep God dan aan. Hef je lege handen op naar hem. Ga naar hem toe, ook al kun je alleen maar stil zijn. Ervaar je geen vreugde? Kun je niet blij zijn met het geloof? Ga God dan prijzen met de woorden die hij zelf aanreikt. U bent groot en machtig. U bent barmhartig en genadig, liefdevol, rechtvaardig. Zo, broeders en zusters, jongens en meisjes, gaat God met ons om. Hij werkt door dat alles heen en brengt ons waar hij ons hebben wil. Ja, dit is het middel tegen oppervlakkige kennis van God, van verkeerde beelden van God, tegen communicatie met God die niet loopt. Ga hem loven, ga hem prijzen. En dan roept de hele Bijbel, diezelfde Bijbel die voortdurend laat zien wie God echt is, daar roept die hele Bijbel ons op toe. Prijs God, want dan leer je hem kennen zoals hij werkelijk is. Dan kan hij zich aan je openbaren en laten zien wie hij echt is. Dan leef je niet bij beelden van God op grond van jouw ideeën over hem, maar dan leef je werkelijk met hem zelf. En dat betekent voor het gebed en de praktijk van het bidden, dat we God met lege, opende handen benaderen. We hebben hem niks aan te bieden. Zelfs niet ons gebed. Zelf niet ongelovig bezig zijn. Maar we ontvangen hem zelf. Dat is wat hij te geven heeft. Zichzelf. In al zijn heerlijkheid, in al zijn majesteitelijkheid, in al zijn vreugde. Want lofofferen, dat is hem danken. Dat is blij zijn met wie die is. Dat is je verheugen in God. De God die ons zoveel te geven heeft. Wie zo bidt, ontvangt God zelf. En daarmee alles, echt alles wat je in deze wereld maar wensen kan. Amen.